Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
En altijd wel zo'n jongetje wat voor het eerst in de auto zat die onderkotste. Maar mijn vader ging tijdens de wedstrijd naar huis en dan kwam hij weer terug. Ja, dan haalde hij ons weer op. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. Welkom iedereen bij aflevering 67 van de Hartgras podcast. En ik heb goede zin. Ik weet niet of het door gisteravond komt. Of omdat Ivo Victoria hier aan tafel zit. De Belg in ons midden. Thomas Heerma van Vos, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe zit jij hier?
Ja, ik heb ook wel zin. Al is dat niet zozeer aangewakkerd door die wedstrijd van gisteren. Want ik heb me vooral heel erg verveeld tijdens het kijken. Maar het is leuk om hier te zitten. Leuk om jou eens te ontmoeten. Ik heb je nooit gezien.
Nou, en ik ben een beetje starstruck, want ik heb jouw verhaal gelezen in de nieuwe Hartgras, nummer 146. En dat is echt een prachtig verhaal. Ik weet niet of jullie ter ogen is gekomen.
Ja. Zeker, ja.
Dankjewel.
Het is heel mooi en in mijn geval ook nog wel herkenbaar. Mijn opa is vorig jaar overleden en die stond dus ook altijd naast mijn doel. Ik ben heel lang keeper geweest. Mm-hmm. En tot woede van de trainer af en toe, want we zaten maar te kleppen, jongen. Dus die kwam altijd kijken ook. Nou ja, en jij beschrijft dan het verhaal van je vader. Kan je iets meer over vertellen voor de mensen die het nog niet hebben gelezen?
Dat kan ik zeker. Ja, mijn vader die was ook een hele trouwe supporter. Ik ben sinds mijn zesde amateurvoetballer. Dat ben ik nog steeds hier in Amsterdam. En hij kwam toen altijd, al toen ik begon. En toen was het nog niet zo opvallend. Hij was wel al bovengemiddeld trouw. Maar in een tros van andere ouders stond hij daar altijd langs de zijlijn. En hij hield zich tegelijkertijd afzijdig en was heel betrokken. Hij zei niet echt iets, maar hij was er altijd. En gaandeweg werd mijn team natuurlijk steeds meer een seniorenteam, wat het inmiddels voluit is. En alle ouders haakten af, logischerwijs, want de spelers werden zelf volwassenen. Ik speel nu zelf met veel kinderen, maar mijn vader die bleef altijd komen. En die nam altijd dezelfde pose in aan de zijlijn. Beetje hangend over dat hek in een lange lichtbruine regenjas. En hij was inmiddels vaak de enige ouder langs de lijn. En hij had ook heel... Alles hing samen met rituelen. Hij trakteerde zichzelf altijd op een broodje bal als we dan hadden gewonnen. Dan was hij ook echt heel tevreden. Hij hield de ranglijst heel strikt bij.
Maar wat calvinistisch weer alleen bij het winnen. Want mijn opa trakteerde zichzelf altijd in de rust op een broodje kroket. Ongeacht de stand. Dus ook al in de rust, halverwege.
Ja, nee, dan verschillen onze... de families hier. Nee, hij was daar heel strikt in. En hij vond het ook echt heel belangrijk. En er waren heel veel rituelen die ik in dat stuk heb geprobeerd terug te halen. Of te beschrijven, op te roepen, hoe je het ook noemt. Hij maakte altijd de elftal foto's die hij dan liet afdrukken en in envelopjes ging uitdelen. Het was heel kneuterig. En de laatste jaren, hij was tamelijk kort ziek. Hij leeft inmiddels niet meer. Maar hij werd al wel wat immobieler. Dus het accent veranderde ook heel erg voor mij. Vroeger bracht hij mij naar het voetbalveld en moest hij me ook de weg wijzen. Nou, de laatste jaren kon ik zelf rijden. En weet ik ook nog dat ik altijd een beetje opgelucht was als ik dan tijdens de warming-up, hij kwam ook naar uitwedstrijden, stond ik dan vaak met vrienden een beetje warm te schieten. Het had weinig om het lijf. Dan zag ik zo uit die verte steeds ieder jaar iets trager, zag ik zijn gestalte naderen in die lange regenjas. En dan was ik altijd heel opgelucht. Dacht ik, hij heeft het weer gehaald. Hij is er nog. Hij is niet gestruikeld. En ik bood ook wel eens aan, wil je geen opklapstoeltje mee? Vond hij allemaal beledigend. Dus dan nam hij zijn positie weer in. En tot het echt niet meer kon. En een van de redenen om het stuk te schrijven was natuurlijk dat ik dat heel erg mis. Ik voetbal nog steeds, maar langs de zijlijn is het wie er ook komen nu erg leeg voor mij. Maar ook dat het einde van zijn toeschouwerschap op het amateurveld viel erg samen met corona. Dus ik weet ook helemaal niet meer wat zijn laatste wedstrijden waren. Het was het doofde geleidelijk uit. Hij moest toen, volgens mij zijn laatste wedstrijd tamelijk terug. Hij moest toen een keer achter een hek staan. Want toen waren er allemaal coronaregels. Er waren van die weken eind 2020 volgens mij dat je wel nog mocht spelen. Maar er was geen publiek toegestaan. En toen dacht hij, ik ga achter het hek staan, maar dan krijg je pijn aan zijn knieën. Dus de laatste herinnering aan mijn vader langs het voetbalveld is bij Zwift, hier in de buurt in Amsterdam-Zuid, dat hij daar achter een hek stond en dat volgens mij 2-1 heel slecht voetballend verloren. En dat hij achteraf bromde van, nou, zij waren slecht, maar jullie waren nog wel echt iets slechter. En dat was ook zo'n vaste zin die hij altijd uitsprak. Nou ja, voor mij heel dierbaar en heb ik opgeschreven. Dank voor je compliment.
Ja, en heel mooi ook op de koffer, de man die langzaam verdween.
Ja, dat is allemaal Henk of Hugo's werk. In ieder geval niet van mij. Nee, maar ik ben er wel blij mee.
Een witte schim eigenlijk langs het voetbalveld staan. Ja. Wacht, herkennen jullie dit, Frans en Ivo? Of zelf dus bij jouw kinderen of bij jouw kinderen of vroeger?
Ja, mijn vader keek nooit. Het is wel een van mijn kleine traumaatjes. Ja. Die had een hekel aan voetbal. Die mensen langs de lijn vond hij ook verschrikkelijk. En als wij waren een van de eerste met een auto. Dus hij had altijd wat nu rijdienst heet. Maar, en een, altijd wel zo'n jongetje wat voor het eerst in een auto zat. Die de boel onderkotste. Maar mijn vader ging tijdens de wedstrijd naar huis en dan kwam hij weer terug.
Niet.
Ja, dan haalde hij ons weer op.
Ja, mijn vader is één keer komen kijken op mijn aandringen. En toen kwamen we samen thuis en toen zei hij heel opgewekt tegen mijn moeder. Hij deed zijn best. En dat was het eigenlijk punt. En ik herinner me één keer de omgekeerde situatie. Dat is een van mijn jeugdtrauma's eigenlijk. Toen moest mijn vader zelf voetballen met de bank waar hij werkte, de kredietbank. Dat was zo de jaarlijkse personeelswedstrijd. En ik was heel opgewonden. Ik dacht van, mijn vader gaat voetballen. Ik had daar hoge verwachtingen van, die op niets gebaseerd waren, want mijn vader sportte nooit. En toen, ik weet heel goed dat we over de parking liepen. Ik zag hem verdwijnen met zijn sporttas in de kleedkamer. Ik ging naar het veld. Na 10 minuten, kwartiertje kwamen de spelers op. En ik stond te wachten op mijn vader en die kwam maar niet. En de spelers die stonden te wachten om te beginnen. En mijn vader kwam maar niet. En toen riep iemand hem en toen kwam hij het veld opgeschokt in een veel te klein trainingspak. En wat bleek, hij was de scheidsrechter. Ja, dat was voor mij een enorme vernedering.
Jij dacht, ik ga mijn vader eigenlijk zien.
Ik ga hem zien schitteren, maar hij mocht niet meedoen, hij moest fluiten.
Maar was er ook niemand anders? Want in mijn geval kwam mijn vader ook niet kijken, maar dus mijn opa. Was er ook niet dat hebben jullie kinderen, jouw kinderen wel eens bij jou gekeken? Of was je
ik ben zo'n vader als Thomas zijn vader. Die,
altijd?
Altijd weer en wind. In de regen ook, weet je wel. Dan gaan de lafaards vluchten dan, dat heet bij Hockey Clubhuis in. En dan sta ik daar nog.
En roep je dan ook dingen?
Nooit, nee. Nee,
totale stilte?
Ja, nee, ik vind dat onbehoorlijk eigenlijk. Oh. Om als een volwassen man van de jongetjes te gaan uitkafferen, dat zie je heel veel natuurlijk, ook bij hockey. En altijd vaders, moeders doen dat nooit. Moeders zijn altijd bezig van, heb je goede sokken wel bij je? En enzovoort, heel zorgzaam. Mijn vaders staan altijd hun frustraties eruit te schillen.
En heb je achteraf zinnetjes, zoals de vader van Thomas? Dus dat je achteraf zegt, nou, zo gespeeld, een beetje vaste
Ja, dat wel. Als een soort... net zoals hier, als analist. Hè? en ik kan zelf helemaal niet hockeyen, maar ik maak er voetbal met een stokje van. Dus dan zie ik toch de posities en noem maar op.
Ja,
wat goed.
Maar ze nemen me niet serieus, dat is dan wel de...
Dat doen wij wel hier aan tafel.
Gelukkig.
Frans. Chef Dood, is er eigenlijk nog iets voorgevallen? Behalve de doodse eerste helft gisteren van Oranje tegen België.
Nee, volgens mij niet. Geen voetballers in ieder geval, nee.
Nog andere doden die je onder de aandacht wil brengen?
Ja, Franse filmer, Jean-Luc Godard, die heel stil overleden is. Een van de grootste filmmakers uit de filmgeschiedenis. En er is geen enkele herdenking van geweest, dus ik kan een keer dat even melden.
Een klein monumentje even in deze podcast.
Hilary Mantel.
Zeker, Hilary Mantel, daar heb ik nooit iets van gelezen eigenlijk.
Ik ben eens een keer in begonnen.
Oh, dat is geen goed teken.
Hartverwarmend in memoriam.
Dat was snel naar het voetbal. Ik kwam hier binnen en met een grote glimlach condoleerde ik jou, Ivo en Victoria. Je bent natuurlijk Belg.
Zeker.
Hoe heb jij gekeken gisteren?
Eigenlijk heb ik er helemaal niet zo'n slecht gevoel bij die wedstrijd. Ik denk dat het was eigenlijk een hele rare wedstrijd. In de zin van, ik denk als je een samenvatting... Ik heb geen samenvatting gekeken, maar als je samenvatting zou kijken van deze wedstrijd, dan denk ik dat je zou denken, dat was best een aardige wedstrijd. Want er waren eigenlijk best veel doelkansen. België, denk ik, 6-7 goede doelkansen.
De mooiste de laatste.
Oh. En de mooiste de laatste, die omhaal van Luke Bacchio. Maar tussen de doelkansen in was het echt verschrikkelijk om naar te kijken, volgens mij, voor de neutrale toeschouwer. En dat België dan verliest, ik denk niet dat ze daarvan wakker liggen. Ik denk eerder dat de Belgische pers is trouwens heel kritisch vandaag. Hè. Ze worden echt afgemaakt in de Belgische pers.
Waarop worden ze afgemaakt?
Met name op het feit dat ze nu voor de vijfde keer op rij verliezen van een land uit de top 10. Ik denk dat de technische staf en de spelers zelf niet zo ontevreden zullen zijn, omdat ze eigenlijk in principe een beetje gevleid verloren, of onverdiend verloren hebben, naar mijn idee. Grote delen van de wedstrijd beheersen tegen de beste verdediging ter wereld. Ja. In principe toch best wat kansen hebben gecreëerd. Verdedigend vond ik ze goed. Het was voetballend allemaal niet zo bijzonder, maar zo slecht was het ook niet.
Dus alleen Hazard was alweer echt slecht, toch? Dat begint dan een beetje treurig te worden.
Dat begint nu echt.
Na 3-4 minuten, dat was ongelooflijk.
Die kans na 3-4 minuten, dat hij, de manier waarop hij trapt.
Hij valt al naar achter terwijl hij schiet.
Ja, ongelooflijk.
Het zag er echt bizar uit. En als je die Hazard je voor de geest had van 2018, was het toch? Toen hij zo magnifiek speelde. Ja, dat lijkt echt.
En dat is echt de enige reden waarom hij speelt, is om matchritme op te doen. Omdat hij niet speelt bij Real. Vanuit een soort van ijdele hoop. Dat hij dan misschien weer terug in de buurt van dat niveau komt. Ik vond trouwens ongelooflijk dat Van Gaal Timber in de mandekking zette op Hazard. Waarom? Ik bedoel, geef hem gewoon de bal, er gebeurt toch niks. Maar Timber moest dus Hazard, die volgde Hazard tot aan de 16 van de Belgen. Hè. Waarom? Ik snap er niks van.
Toch?
Ja, de Roon op de Bruyne. Ja, dat snap ik dan nog wel.
Ook omdat de Roon niet een fantastische voetballer is. Gewoon heel degelijk, heel goed. Ja. Maar daar perfect voor zo'n rol. Maar Timber is veel meer een maker ook, toch? Hij creëert. En als je dan achter Hazard achter... En is hij ook nog aanvoerder? Hoezo is hij aanvoerder?
Ja, goed, dat stemt. Dat stamt uit de goede tijd van Hazard. Dus je zal ook niet zo snel een aanvoerder de band afnemen, denk ik. Maar ik denk dat het ook intern, hè, als je ziet, Trossard die inviel voor Hazard.
Ja, veel beter.
Die veel beter is dan Hazard op dit moment. Als je ziet hoe hij bij die kans van Luke Bacchio, hoe hij langs Dumfries gaat en dan die voorzet geeft. Hij is veel explosiever, sneller, in alle opzichten beter dan Hazard. Maar die mag nooit spelen omdat Hazard wedstrijdritme moet opdoen.
Maar dat is toch de kritiek op Martinez ook, dat hij eigenlijk alleen maar op namen selecteert en niet op kwaliteiten.
Dat heeft misschien ook wel te maken met het feit dat België in een soort van, volgens mij, een soort van ontkenningsfase zit, psychologisch gezien.
Dat de gouden generatie voorbij is.
Ja, en dat je dan misschien ook anders moet willen gaan voetballen. Hè? Ik denk dat België nog altijd een heel goede ploeg kan zijn. Maar je zag nu bijvoorbeeld dat de Bruyne bijvoorbeeld, die heeft ook nog niet echt geaccepteerd dat ze niet meer bijvoorbeeld hoog druk kunnen zetten met die trage verdediging. Dus af en toe zag je hem jagen en dan kwam er niemand. En dan zag je hem zo staan van, hey, waar is de rest?
Maar dat vond ik ook wel mooi in de tweede helft te zien. Bij Taylor, die kwam weer als een jonge hond erin. Die speelde, vond ik, weer goed. Maar misschien is dat ook wel een beetje mijn Ajax-bril. Net als met Onana aan de andere kant.
Die was heel erg goed.
Ik luisterde de eerste helft via de radio. De tweede helft heb ik gezien. En toen dacht ik, dat Onana, Jeroen Gruter verspreekt zich. Dat klopt niet. Kon ik niet helemaal rijmen, maar uiteindelijk een fantastische voetballer. Maar die Taylor, die kwam ook erin en die zat maar druk te zetten. En af en toe zag je hem zo omkijken, oh shit, ik sta nu spits. De rest is ook gewoon nog een beetje op die middenlijn blijven hangen. En dat zag je soms ook inderdaad bij België. Dat het leken de afspraken niet helemaal juist of zo.
Alsof ze een beetje op twee gedachten hinken, terwijl ze het eigenlijk verdedigend. Witzel vond ik heel goed en Alderweireld vond ik ook heel goed eigenlijk. De Nederlandse aanvallers hebben eigenlijk niet op doel geschoten, hè, buiten de counters op het eind. Dus dat kunnen ze wel, als ze het compact houden. Maar als ze hoog willen gaan jagen, ja, dan geven ze veel te veel ruimte weg in de rug. Dat gebeurde in de laatste 10 minuten.
Nederland had met Jansen, Bergwijn, toch half uit vorm. En Klaassen, dat is natuurlijk een aanval van niks. Dat, is,
dat was niet zo goed.
Ik zag veel kritiek op dat Klaassen dan speelt. Zowel in de basis, maar überhaupt geselecteerd wordt. En een Joey Veerman bijvoorbeeld niet. Op Twitter zag ik dat voorbij komen. Kan je je daarin vinden, Frans? Jij bent een Veerman vriend?
Ja, ik vind dat gek. Ja, dat je met Berghuis op die positie gaat experimenteren. Terwijl Veerman daar gewoon van nature speelt. Ja. En die Berghuis, die verloor ook na 20 minuten de bal in de as. Dat was gewoon een stomme blunder was dat.
Ja.
He, dat echt heel slecht. Echt van dat niveau van Memphis eigenlijk.
Maar die verliest hem in de voorhoede.
In ieder geval tenminste voorbij de middenlijn. Ja. Ook in de as vaak hoor. Dat is even, ik vind het ook overschat te spelen eerlijk gezegd. Maar goed.
Memphis?
Ja.
Ah,
ja.
Toch zoals gisteren merk je toch wel. Dat mis je mist hem wel hoor.
Zeker.
Heel erg. Ja, want Vincent Janssen had de bal dan vaak rond de middenlijn. En dat ziet er natuurlijk echt niet uit.
Nee.
Dat kon er niet.
Maar die moeten we veel verder op het veld hebben dan zeg jij.
En om op je eerdere punt vraag terug te komen. Dat Klaassen dan speelt vind ik ook tamelijk belachelijk. Ik ben ook een Ajax-iet. En ik ben Klaassen ook best wel genegen. Omdat hij zo vaak het maximale eruit haalt en het moet hebben van inzet en dergelijke. Maar je ziet hier, als hij niet in de buurt van de goal komt, als hij niet scoort, er blijft wel heel erg weinig van over. En dan, ik inderdaad las ook afgelopen week heel veel kritiek op het Ajax-getinte selectiebeleid van Gaal. Nou, ik vind Klaassen dan wel het meest schrijnende voorbeeld.
Ja, wat Rens, doet hij in de basis? Rens vind ik nog erger.
Ja, maar die speelde tenminste.
Nee, maar goed, überhaupt dat hij...
Wie zou je dan de rechtsback achter Dumfries willen hebben in Nederland zelf al?
Nou ja, ik weet niet of Geert Trui daar geblesseerd is, maar die vind ik al beter.
Die is geblesseerd.
Ja. Die heeft vijver toch? Oh,
ja. Ah.
Nou, dat dacht ik. Maar dan heb je dus Geert Trui daar eventueel, als hij niet geblesseerd is.
En de back van Leverkusen, toch?
Frimpong. Die is goed met FIFA ook, joh. Die koop ik.
Maar die zie ik af en toe prachtige in samenvatting, hoor. Die zie ik nooit live, maar hele goede acties maken. Ja. Die me meer hoop geven dan de acties van Rens.
Maar in principe is die verdediging, wat jij al net zei, Ivo, de beste van de wereld op dit moment?
Nou ja, als je ziet dat de Ligt en de Vrij op de bank zitten. Dat is een ongekende luxe.
Malasia dus inkomt voor Ake, in plaats van de Ligt op de Vrij. Ook al zijn ze geen linkspoten.
Ja, maar ik vind Malasia kan dat niet.
Nee, maar waarom ging Blind dan niet naast Van Dijk spelen? En dan Malasia gaat links.
Ja, met zijn snelheid natuurlijk. Je wilt toch ook wel dat hij eens een keer een mannetje bijhoudt. Want die werd er weer helemaal uitgelopen. Kijk, Blind als hij de bal heeft, hoort hij bij de beste vier spelers van Nederland. Maar zonder bal wil je hem liefst niet opstellen. Maar dat kan helaas niet. Dat je hem snel eruit haalt, weet je wel. Als de aanval is afgeslagen.
Net zoals bij ijshockey.
Ja.
Ja. Toch? Ja, dat er gewoon erin. Oké, en laten we dan even verder kijken naar. Want we kiezen ook een koning van de week. En we waren het er al een soort van voor de opname over uit dat Pasveer moet zijn.
Ik heb dat gemist, dat overleg.
Oh, echt waar?
Nee, ik zag jouw poll. We hadden dat net, toen jij er nog niet was, hadden we het over jouw poll op Twitter.
Ik dacht,
we
gaan een hele opportunistische poll doen. Want ik wist natuurlijk dat mensen voor Pasveer gingen kiezen in plaats van Courtois. Want hij had net een fantastische... Nee, één minuut later... Wacht, ik moet even uitleggen. Weer heel enthousiast. Ik zat lekker dus op de bank de tweede helft te kijken. En ik ben enorm Pasveer-fan. En dat roep ik al jaren. Nou ja, dat vind ik leuk dat hij dan nu in het Nederlands elftal speelt. Dus ik dacht, ik doe een polletje. Wie is er een betere keeper? Courtois of Pasveer? Ja, Courtois is dat in principe. Zeker als je naar zijn palmares kijkt. Maar ik had dat... dacht, daar gooi het erop. En echt één minuut nadat ik het erop had gegooid, maakte hij die fantastische redding. Dat hij weer zo helemaal uit het hoekje tikt. En toen gingen zo al die stemmers... Rits! Dus uiteindelijk, ik zal hem er eventjes bij pakken. Want je kan hem dan op... Op 9 uur heb ik hem gezet, de poll. Want vaak vergeet je dat als je een polletje maakt op Twitter, dat die dan pas een dag later de uitslag is. Dus dan heb je er niks aan. 56% zegt dat Pasveer een betere keeper is. En 44% voor...
Van de hoeveel stemmen?
252. Dus een redelijke steekproef.
Nou ja, waarvan de meerderheid natuurlijk Nederlanders zijn.
Dat is waar. Ik heb denk ik heel weinig Belgische volgers.
Nee, ja.
Maar goed, Pasveer
pakte
goed.
Die bal van Onana, was dat? Ja. Die paas van de Bruyne. Ja, ja. Dat was een geweldige redding. En maar Courtois, wat hij in die laatste 10 minuten pakte.
Zo goed.
Dat was echt ongelooflijk. Ja.
En ook zo onbewogen, hè? Dus helemaal niet, yes, ik heb de bal. Maar gewoon, ja, dat is mijn werk.
De manier, we hadden het er net ook al even over. Hè, de manier waarop hij eigenlijk Bergwijn afblufte. Door te blijven staan, oog in oog, met hem in de plaats. Heel veel keepers zouden al...
Doet Pasveer ook. De afgelopen competitiewedstrijd bleef hij ook heel lang staan. En dan had hij hem zo in het hoekje tegen AZ. Gewoon met zijn borst pakte die hem. Zo. Dus dat hebben zij allebei wel.
En daar wordt een aanvaller onzeker van. En Bergwijn, wat je net ook zei, die zit er niet lekker in. Hè?
Nee.
Wat is er aan de hand met hem? Want hij begon fantastisch aan het seizoen. Maar nu, ook bij Ajax de laatste wedstrijden, vond ik hem...
Ik denk dat het een mens is.
Zou het?
Denk jullie ook niet?
Ik vond het uit bij Liverpool wel pijnlijk. Ja, omdat je die eerste weken bij Ajax hoorde je toch wel een beetje gonzen van waarom heeft Tottenham hem eigenlijk geen kans gegeven?
Hij is toch goed voor de Eredivisie? Ja,
waarom is hij zo makkelijk daar weggeglipt? En dan zie je hem nou in een wedstrijd die daar echt toe doet uit bij Liverpool. Er kwam helemaal niets meer uit. En hij werd echt afgebluft.
Is het dan druk? Net als Gakpo ook.
Nee, arrogantie volgens mij. Je moet maar zien, hij zal nooit de bal snel doorspelen. Als hij de bal heeft, kijk, Tadić op die positie. Die wil nog wel eens kaatsen of tikken en 1-2'tje aangaan. Hij gaat altijd voor de actie. Of er nou 3 man staan of 5, maakt hem niks uit. En dan loopt hij zich bijna altijd vast.
Wat mij ook van hem opviel toen hij bij PSV speelde. Op een gegeven moment was hij daar de man. Hè? Het laatste jaar moest hij eigenlijk de leider van het team zijn. Dat deed hij helemaal niet. Hij is niet het type speler dat wanneer de ploeg het moeilijk heeft, die dan het verschil gaat maken of die dan het team op sleeptouw neemt. Hè? En bij PSV, ging hij toen eigenlijk in een hele slechte periode van PSV, muisde hij van onder in de winterstop naar Tottenham in de plaats van te blijven. Dat hebben heel veel PSV-supporters hem kwalijk genomen. Hè? Het is eigenlijk gewoon een laffe verrader, Bergwijn, voor PSV-supporters. Want
en dan ook nog bij Ajax terugkomen.
En dan ook nog terugkomen bij Ajax. Maar ik bedoel zeggen, hè, PSV had toen, verloor toen 6 keer na elkaar onder Van Bommel, vlak voordat Van Bommel werd ontslagen. Toen zat ik nog op de tribune bij PSV ook. Toen zag je ook in heel de houding van Bergwijn dat hij niet het teambelang voorop stelde, maar dat hij eigenlijk de kop liet hangen en helemaal niet probeerde om als meest ervaren en als beste speler van de ploeg om de anderen op sleeptouw te nemen.
Maar dat doet een Depay wel veel meer.
Dat wilde ik net aan Ivo vragen. Deed Depay dat wel?
Ja, dat vond ik wel. Dat jaar dat Depay en Wijnaldum eigenlijk samen hadden besloten om nog een jaartje extra bij PSV te blijven. Hè, om ze kampioen te maken. Dat lukte ook.
Ja, vet.
Maar toen zag je echt dat zij tweeën, dat team, dat zij de baas waren eigenlijk, hè, in het team. En ik vind Depay veel meer grinta en karakter hebben.
Doet hij ook bij het Nederlands elftal?
Dat doet hij ook. En dan kan je eraan ergeren. Hij heeft zijn maniertjes. Absoluut. En soms als hij slecht is, kan hij echt hemeltergend slecht zijn.
En na die documentaire kan je nog meer aan hem ergeren. Maar
zeker, maar op het veld, hij houdt altijd 2 man bezig. En je kan hem, ja, het is, ik vind hem wel. Van der Vaart, Rafael van der Vaart, die zei gisteren in de rust, zonder Depay en De Jong hebben we eigenlijk niks te zoeken in Qatar. En ik denk dat daar echt een punt heeft.
Zeker, de volgende hoofdstuk, het Nederlands elftal, Frenkie de Jong. Dat als hij er niet is, dat het wel een beetje traag is of
ongelooflijk
zo. Zwaar voelt het. Hij maakt het dan, dat las ik vanochtend ook
in de
analyse.
Ja, maar dat komt omdat je, als je met De Roon en Klaassen op die positie speelt, waar de spelmaker hoort te staan, waar jullie dan Witzel hebben staan. Ja, dat is toch, hoe je dat in je hoofd haalt, snap ik ook niet.
Voorzichtigheid? Dus,
ja, dat zag je. Gaal was gewoon bezig om de nul te houden. Er staan gewoon 5 man achterin en nog 2 ervoor. En de rest mag zogenaamd voetballen.
Eigenlijk was de opstelling 1-7-3.
Ja, zoiets.
Maar ik denk dat je daar in de eerste helft eigenlijk bij allebei de ploegen zag.
Je bent op de counter gokken.
Ja. Ik denk dat het eigenlijk deze wedstrijd ging helemaal niet over de Nations League. Het ging erover om niet met een slecht gevoel naar het WK te gaan. Ja. Dus vooral niet verliezen en niet erg verliezen als je verliest.
Nou, België was wel bezig, vond ik, met een stormachtig begin. Alleen lukte dat niet.
Het lukte net niet.
En volgens mij omdat ze hadden gedacht dat Nederland veel hoger op het veld zou staan. En Nederland liet zich helemaal terugzakken. De dubbele bus, of hoe je het noemt. Dus de Mourinho-opstelling. En daar hadden ze niet op gerekend, volgens mij.
Maar goed, dat zal voor Van Gaal misschien ook wel een bewuste keuze geweest zijn om zo eens een keer te spelen. Want als je straks in de kwartfinale staat tegen Argentinië, dan zal je vanzelf zo gaan spelen.
Nee, maar dat is de kwaliteit van Van Gaal. Ja, Van Gaal laat ons best lelijk voetballen, maar wel winnen. Ja, dat is natuurlijk.
Dat deed hij in 2014 ook al.
Ja, maar dat zegt
afzichtelijk voetbal.
Ja. Hij wil gewoon alles winnen nu. Hij is nog ongeslagen en hij zegt, ja, als ik gewoon blijf winnen, dan worden we wereldkampioen. Maar worden we wereldkampioen?
Nou, Van Gaal had zelf toch deze selectie vergeleken laatst met die uit 2014, ook per linie. En toen zei hij dat de verdediging nu beter is. Nou, daar kan ik zeker
toen
inkomen.
Toen stond Dirk Kuyt rechtsachter, toch?
Ja, of Jan
toen
Maat,
speelde Ron Vlaar wel het toernooi van zijn leven.
Ja, Martins Indy is ook nog nooit zo goed geweest.
Hij gaat
toen
niet mee, hè, Martins Indy?
Nee, gelukkig niet.
Nee, ik was dus ook helemaal opgelucht, maar dat is heel onaardig.
En hij zei dat de aanval destijds beter was. Nou, daar kan hij natuurlijk
want
niet
onderuit. Want toen hadden we Robben
van Persie.
Robben van Persie, ja. En nu
daarachter nog Huntelaar en
Maar hij zei dat het middenveld nu beter is. En dat daarvan dacht ik, nou,
Laten we even vergelijken. Sneijder, Van der Vaart.
Het. Van de Vaart niet, maar je had in ieder geval Sneijder en een Wijnaldum die toen erg goed was. Nou, dat lijkt me al beter dan wat er nu zo rondloopt. En ik ging nog even kijken wie er dan speelde tegen Brazilië. Maar dat was die plek, die bronzen plakwedstrijd in 2014. Ja. En toen zag ik dat Klaasie speelde. En toen dacht ik, dat is toch alweer een argument voor het middenveld nu. Die speelde toen, maar dat was geloof ik zijn enige wedstrijd, dat toernooi. Maar ik herinner me wel dat middenveld toen heel stevig en goed was. En toen ook met 3 centrale verdedigers. En inderdaad Kuyt, die overal een beetje liep.
Ja. En linksblind ook al dan.
Linksblind,
en De Vrij ook al, of niet?
Ja, ja, zeker. Ja, en die was toen ook erg goed. Ja. Maar ik heb niet zo'n hoge pet op van het middenveld. Dus om je vraag te beantwoorden.
We worden geen wereldkampioen.
Ik denk niet dat we wereldkampioen worden. Nee.
Ik weet het niet.
Nee, maar als je alleen
vroeger
nog kijkt...
Vroeger zag ik altijd nee, want dat had ik echt geen fiducie in. Maar nu...
Maar ik zou mijn geld eerder bijvoorbeeld de Argentinië zetten.
Ja.
Als eerste, denk ik.
Ja.
Want Messi is echt...
Die is los.
Fire,
ja. Ja. Eindelijk.
Ja.
Dat is even acclimatiseren.
Dat is het enige wat hij nog wil. En, ja. En hij doet het. Hij heeft zich helemaal dat team op zijn schouders genomen.
Hij dus wel. Zoals Bergwijn die dan laat zitten. Messi neemt wel de verantwoordelijkheid.
Speelt ook op een andere positie natuurlijk, maar... Ja, absoluut. En ik zie eigenlijk geen Europees land op dit moment dat echt kans maakt. Want Frankrijk is enorm aan het kwakkelen. Die hebben weer verloren van Denemarken.
Duitsland.
Wat moet je dan lachen van?
Ja. Ja, dat vind ik echt leuk.
Ja.
Heb je het gezien
ook? De magische Magyaria. Ze waren helemaal niet magisch, maar ze wonnen toch gewoon met een magisch doelpunt. Maar...
Heb je het gezien de laatste
wedstrijd? Nou, stukjes. Dat wil je wel even mee.
Viel je nog iets op verder?
Nou, dat die Kerkers zo goed was, die van AZ, die links.
Oh ja, wat Henk altijd roept. Ja.
Fantastisch was die.
Ook daar, dus bij AZ doet
op
hij het
dat
goed.
Niveau, ja.
Dat is heel knap inderdaad.
Maar ja, het is bij Duitsland, wat je wel een beetje ziet, het is ook een sterrenteam, hè? Met Sané en zo. En die sterrenteams hebben het allemaal moeilijk. Frankrijk hebben ze ruzie. Engeland vinden ze...
Spanje had het heel moeilijk verloren van Zwitserland thuis.
Ja. Ja, die hebben dan niet zo die sterrenlures, geloof ik. Hè? Die
dat is ook een jonge ploeg, maar wel een aantal hele leuke voetballers.
Maar dus geen wereldkampioen. Nederland geen wereldkampioen.
Nou, Spanje zie ik in principe wel, qua selectie.
Ik denk dat ze nog dat een aantal bepalende spelers daar nog te jong zijn. Zoals die Pedri en die Gavi.
Ja.
Ik denk geen Europese ploeg, nee.
Zet je ook in op Argentinië dan?
Argentinië, Brazilië.
Ja, leuk man. Het is bijna zover. Ja. Ook al is het in Qatar, waar natuurlijk heel veel over te zeggen is.
Ik moet wel zeggen dat ik eigenlijk minder zin in heb dan ooit tevoren.
Hoezo?
Toch?
Omdat het in de winter is of omdat het in Qatar is?
Ja, het begint in november. Ik weet het niet. Qatar blijft mij toch parten spelen. Nee, we moeten dat toch gewoon blijven zeggen. Dat is zo ongelooflijk belachelijk dat de WK daar plaatsvindt.
Maar wat zou je dan kunnen doen nu nog? Wij als individuen. Dus wat kan je nog... De beslissing is genomen, er is een fout gemaakt.
Tuurlijk, maar je moet dat blijven benoemen, denk ik. Absoluut. Heel het WK lang, op alle vlakken, hè, corruptie, mensenrechten. Je kunt dat niet vaak genoeg blijven. Je kunt Qatar, het uiteindelijke doel van Qatar is het witwassen van een bepaalde imago en regime. En je mag dat niet toestaan.
Nee.
En wij niet, maar ook de spelers niet. Die zouden daar ook
wel
explicieter in mogen zijn.
Elke wedstrijd een statement.
Elke wedstrijd een statement.
En waar zit je dan aan te denken?
Een minuut stilte voor de overleden arbeiders. Nee, ik weet het niet, maar je ziet dat er dan de neiging ontstaat stilaan om... wanneer het toernooi dichterbij komt, om dan te zeggen van, hey, we hebben er toch weer lekker zin in. Ja, ik voel bij mezelf toch dat niet zo is, zoals andere jaren. Dat ik toch dat mij dwars blijft zitten. Dat ik denk van, ja.
Hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie dat ook?
Ja, ik heb altijd met die WK's sowieso dat ik me pas realiseer dat het er is als het er is. Ik vind het een soort droom of zo die ineens aan je verschijnt. Ik heb daar nooit een soort realiteitsgevoel bij. En ik moet er ook altijd vaak aan wennen, want dan heb je die pools en dan Ik vergeet het dan nog in mijn agenda te zetten wanneer de wedstrijden zijn. Dus dat ik moet even
het overvalt je eigenlijk elke 2 of 4 jaar.
Ja, terwijl ik bij de Champions League bijvoorbeeld, dan weet ik wel van Ajax, dan weet ik het wel precies.
Ja.
En ik moet zeggen, ik ben ook wat dat betreft de laatste jaren meer een clubsupporter dan een landensupporter geworden. En dat heeft ook wel met dat... die oranje hysterie te maken. Je wilt daar toch eigenlijk niet bij horen en niet mee gezien worden. Ik zou nooit op zo'n tribune gaan zitten.
Ik heb er echt heel veel zin in.
Ja, sorry, ik kan je niet echt bijstaan.
Nee. Nee. Op zo'n tribune met van die...
Maar je kan toch gewoon thuis kijken?
Maar straks hangen die straten weer vol met die oranje vlaggetjes in de regen, in de novemberregen. Ja, de druppels die van die plastic
en die oranje
vaantjes.
Die uit zo'n plastic tas zijn gegleden en als een...
Ja.
En dan schmink zo langs je gezicht op de regen helemaal zo uitgelopen is. Nee, maar het gaat mij
het
daar
kan al
niet
sneeuwen
om.
Hè, tijdens dit WK. Ja,
het kan wel meer gebeuren tijdens het WK. Nee, maar het is toch gewoon, het is toch heerlijk. Ik ontdek altijd weer nieuwe spelers. Dan bijvoorbeeld bij een team als Senegal. Ik denk, oh ja, die had ik nog nooit op de korrel. En nu wel. En ik vind het mooi hoe dat Nederlands elftal
wordt samengesteld. Oh nee, dat vind ik wel leuk. Maar
dus het voetbalgedeelte, daar kijk ik eigenlijk al eens naar uit.
En jij gaat dan de hele dag kijken? Want het begint volgens mij 11 uur 's ochtends al, toch?
Ik ga de hele dag kijken.
11 uur 's ochtends.
Er zijn wedstrijden wel gezocht. Wij zouden eerst Nederlands elftal zou om 11 uur tegen Senegal spelen. Maar die is verplaatst. Volgens mij nu naar 6 uur. Maar nee, ja, ik ga wel kijken hoor. Ook naar, ja, niet alles, ze moet ook een keer werken. Maar.
Ik ga dit zeggen, ja, dat is ook nog zoiets. Meestal in juni, dan heb ik het heel rustig. Dan heb ik niet zoveel werk. De zomervakantie komt eraan. Nu is het november, ik ben bezig met een boek. Ik ben gewoon hard aan het werken
en
elke
daarom
dag.
Denk ik dus dat het echt als een soort van tractatie gaat voelen. Dat je gewoon denkt op een onbewaakt moment, je bent inderdaad aan je boek aan het schrijven. Even koffiepauze en dan kijk je op Twitter
even
of wat
vijf
dan ook.
Minuten.
Even vijf minuten. Maar
en dan zie je opeens dat het...
typische Qatarese voetbalsfeer. Even met die half lege stadions. En, I don't know, ja.
Yeah. Dan zet je de radio aan. Dan hoef je er niet naar te kijken. Ja,
wat ik ook triest vind, zowel voor België als voor Nederland... He, wij maken allebei een zekere outsider kans om wereldkampioen te worden. Word je net wereldkampioen daar. Dat is heel triest.
Daar zat ik ook aan te denken.
Dat is net zoals de Olympische Spelen van 1936 winnen.
Uiteindelijk is de herinnering aan een groot toernooi is toch ook de manier waarop je het zelf beleefd hebt. Ik herinner me dat de zomer van 2010, toen jullie de finale speelden, toen zag ik de finale op het dak buiten tijdens het North Sea Jazz Festival. Dat was fantastisch. Het was fantastisch weer. Iedereen een beetje dronken. Er was goede muziek overal om je heen. De wedstrijd halverwege dat festival. Schitterende nederlaag ook voor Nederland. voor mijn gevoel. Dat was bijzonder om daartussen te staan, zou ik maar zeggen.
Wat zeg je nou allemaal? Schitterende nederlaag?
Ja, ik vond dat een hele mooie...
Hij was euforisch.
Ik was niet euforisch, maar dat is de herinnering dan. Dat was een prachtig toernooi geweest.
De omgeving, context
omgeving,
is heel belangrijk.
Et cetera. En dan nu, straks stel dat je in de finale staat... En het regent pijpen stelen buiten en de ramen beslaan.
Steeds maar weer die regen.
En ik denk niet dat we nog een mooie nazomer krijgen in november.
Dus voorwinter is dat, geen nazomer.
Voorwinter, ja.
Goed.
Ja, we zullen er het beste van proberen te maken. Kijk, weet je. Misschien kan het ook wel meevallen in een bruine kroeg, lekker warm.
Ja, lekker winterjas tegen winterjas.
Je kop moet thee.
Je opportunisme nooit onderschatten in het voetbal, toch?
Zeker. Ik spreek jullie nog wel in november, man.
Precies. Nee, maar dat hoort toch bij voetbal, het opportunisme. Dat is het wezen, denk ik.
Ben ik dol op.
We zijn het gewoon een beetje aan
zijn we het trouwens over de Koning van de Week? Moeten we nog eventjes afronden, want we hebben gewoon pas weer geroepen. Maar wil iemand nog een ander voorstel doen?
Ja, dan heb ik die Salai die met dat hakje tegen Duitsland. Dat is wel de allermooiste...
Dat was een mooi doelpunt.
Ja, dat heb ik bij Nederland-België niet gezien, zoiets. Ja, die omhaal.
Die Luke Bakio omhaal, ja.
Dus pas weer.
Ja, volgens mij. Is het
evident. Ja. Als het echt moet.
Ivo kijkt een beetje beteuterd erbij.
Oh, ja, ik vind het allemaal best. Ja.
Nou, mooi. Ik heb even nog wat dingen opgeschreven. Hier moeten we het nog even over hebben.
Het is wel het evenement van de week.
Zeker. Hij staat in mijn agenda. Donderdagmiddag 5 uur uit mijn hoofd.
Ja.
Toch?
Ja.
Boekpresentatie van Frans Tomezen, P.F. Tomezen. Swansdale, hebben we het al een paar keer over gehad. Ja. In deze podcast ook. Wil je er nog iets aan toevoegen? Want hij ligt hier op tafel. Dit is een fysiek exemplaar.
Het is wel weer een flinke pil.
Het is hard gewerkt, Frans.
Ja. Ja, het is een corona-boek eigenlijk wat dat betreft. Ik ben erin begonnen in die coronatijd. En toen dacht ik, de wereld gaat ten onder. Het maakt toch niet meer uit. Dus ga ik nu mijn meesterwerk schrijven wat niemand ooit meer zal lezen.
En, is het gelukt?
Nee, meesterwerk is het ook weer net niet. Maar in de zin, ja, voor Nederlandse begrippen misschien. Maar dat is net zoiets als Pasveer tot beste keeper van de wereld.
Is dit het defaitisme van een schrijver vlak voor dat zijn boek uitkomt, want dit merk ik vaker ook bij mezelf. Ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt, Thomas, dat je zo in die laatste dagen voor het uitkomt en je denkt van, nou ja, het is best aardig, maar een meesterwerk, ja.
Je kunt het zelf niet lezen, dus je slaat het wel eens op om te kijken of het wel klopt en dan denk je dat je een fout ziet. Je bent toch helemaal door de redactiefase helemaal gepreoccupeerd met fouten. Zetfouten, verschrijvingen, noem maar op. Dus je hebt een hele negatieve blik aangeleerd. En als ik dan probeer me net te doen alsof ik een gewone lezer ben die in een boekhandel denkt, oh, wat ziet dat boek er aantrekkelijk uit. Ik wil nog iets cadeau voor mijn vrouw, weet ik wat. Hè, niemand koopt meer een boek voor zichzelf namelijk. Voor mijn vrouw zou het leuk zijn. En dan sla ik het zo op. En dan denk ik, oh ja, maar loopt deze zin eigenlijk wel?
Dus ik kan herken je dit, Thomas, of niet?
Wel een beetje, maar ik herken ook van dit zijn dan de laatste dagen voor presentatie, dat ik ben best kalm ingesteld, maar altijd toch ook wel nerveus ben voor fouten, maar ook voor ineens een geniepige recensie. En jij hebt natuurlijk meer boeken uitgebracht dan ik. En heb jij datzelfde dan ook? Want ik ben niet in hele goede doen. Ik lig niet wakker die dagen ervoor, maar ik denk wel, oh ja, fouten, is het wel helemaal goed van de drukker gerold? Hoe komt het op een ander over? Komt dat een beetje overeen met wat ik in mijn hoofd heb? Hoe leest iemand dit straks?
Ja, daar ben ik wel heel gelaten in geworden. Omdat daar heb je echt geen greep op. En ik heb ook wel de raarste dingen meegemaakt met boeken. Hoe die ontvangen zijn. Hoe het lot ook later van die boeken is geweest. Helemaal tegengesteld aan de lauwe ontvangst bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld Schaduwkind. Dan denkt iedereen dat is mijn grote succes. Maar dat is werkelijk minimaal besproken eigenlijk en nergens genomineerd. Geen enkele vermelding gehad. Het heeft alleen enorme weerklank bij lezers gevonden. En achteraf zitten dan die recensenten dat boek te prijzen. Maar dat hebben ze nooit gedaan toen het uitkwam. Dus dat heb je ook. En aan de andere kant boeken die heel goed besproken zijn en waar op raadselachtige wijze in de boekwinkel weinig aandacht voor is dat, hè? Dus die dingen, ja, als je daar nu druk op maakt, dan zou ik gewoon een ander vak kiezen, want dat hoort heel erg bij wat het is, zal ik maar zeggen. Dus ik snap wel, zeker als je jonger bent en onzekerder bent om helemaal anoniem door het leven te moeten gaan, dat had ik wel in het begin. En ik had wel het geluk dat ik de ACO-prijs kreeg en meteen wel een grote naamsbekendheid had. Maar je hebt in je beginjaren veel meer de angst van niemand weet dat ik schrijf. En dat heb je wel met 20 boeken, 25. Ik weet niet precies of wat je allemaal mee mag tellen. Dan heb ik er wel vertrouwen in. Dan heb ik wel heel veel lezers die wel dol op mijn werk zijn. En zo.
Maar heb je geen onzekerheid naar donderdag toe? Als je boek wordt gepresenteerd? Dus als hij er echt is, als hij geboren wordt?
Nee, want dat is gewoon voor vrienden en familie en de mensen van de uitgeverij. Dat is een intern feestje.
Ja, maar dan komt hij ook in de winkels. Dus dan is het...
Komend weekend komen dan de eerste besprekingen.
Ja, ik had bijvoorbeeld altijd bij dat Brommer op Zee, dat boekenprogramma waar niemand naar kijkt.
Maar
goed, dus,
dat was je uitgenodigd.
Ja, en dat is al opgenomen.
Oh.
En dan heb ik het wel een beetje. Dan zit ik wel een beetje te vissen van, vinden ze het nou goed of niet?
Kon je dat erachter?
Ja, ik kon wel merken dat ze het goed vonden. Maar dat zeggen ze dan tegen mijn vrouw, weet je wel. Maar die vertelt dan door mij, dus dan zit ik daar toch heel ontspannen. Maar ze vinden dan dat ze objectief moeten zijn, dus dat ze niet kunnen zeggen...
Gelul is dat ook altijd, dat je maar objectief moet zijn. Je bent toch nooit objectief, met niks niet?
Ja, maar ik zal niet net doen alsof het met niks doet, maar ik probeer altijd wel... Ik heb altijd een beeld van het voetballen van Jan Mulder, die met PSV, met Anderlecht naar Manchester United moest. En zij waren helemaal in trainingskamp gegaan. En al dagen van tevoren waren ze Manchester neergestreken om te wennen aan de dingen en
het klimaat.
En toen maakte ze nog een rondje ergens door de villawijk in de buurt van het hotel. En toen zat Bobby Charlton, de nummer 9 van United, die stond daar zijn hecht te knippen. En die had zijn hand opgestoken. Van see you tonight.
Heb je de wedstrijd eigenlijk al verloren?
En hoeveel werd het?
Weet je dat? Weet ik, ze verloren dik, maar dat...
Oh, wat goed.
Ja, waren de legendarische United was dat, hè, de jaren 60, 70.
Wat een goed verhaal. Ivo, je zat heel erg te knikken en te schudden tijdens het verhaal van Frans. Heel herkenbaar.
Nee, ik ben wel een beetje jaloers op de sereniteit waarmee Frans dat dan vertelt en die het verschijnen van zijn boek afwacht. Ik ben toch, ik heb wel eens een keer verschrikkelijk, ik heb wel eens flink op een donder gekregen van mijn uitgever, omdat ik er te negatief in zat in de laatste weken voor verschijnen. Omdat ik dan enerzijds heel erg begin te twijfelen over de kwaliteit van het boek. Dan sla ik het ook af en toe op en dan denk ik wel eens van waar was ik in godsnaam toen ik dit schreef, want dit slaat helemaal nergens op.
Maar wat is dan het ergste en, dat kan gebeuren? Want jullie hebben allemaal hetzelfde.
Nou nee, maar het gaat er meer om, het ergste is niet zozeer die buitenwereld. Het ergste is, volgens mij, je hebt er 2, 3, 4 jaar van je leven, ben je er vrijwel dagelijks mee bezig geweest. Indien niet als schrijvende, dan toch in je hoofd. Je hebt er dus heel veel in geïnvesteerd. En het zit in je hart. En dan de kans, stel je voor dat je je vergist hebt al die tijd. Ah, en ja. Dat het gewoon niet op te beginnen al een slecht idee was om dit boek te willen schrijven. Of hè, die soort van existentiële twijfel over de keuze om überhaupt dit boek te willen gaan schrijven. Die voel ik wel heel hard, met name in die laatste week. Veel minder, gek genoeg, tijdens het schrijven. Dan kan ik echt euforisch door de kamer gaan en zeggen van wauw, dit is echt fucking brilliant. Maar als het af is, dan slaat het twijfel toe en dan kan ik heel somber
worden. Ik vind het heel leuk of zo. Ik ben nog nooit, niet meer dan 1000 woorden geschreven, denk ik, in mijn leven. Op professionele journalistiek af en toe een opdracht. Maar ik vind het heel mooi om zo'n inkijkje te krijgen in dat schrijversleven. Is het dan wel leuk?
Wel, nee, maar, zeker voor mij zeker. Nee, maar je komt er juist achter. In het begin denk je misschien, ik doe het om eeuwige roem, Nobelprijzen. Mijn ouders die me eindelijk serieus gaan nemen enzovoort. En dat is in het begin. Maar ik ben 64, ik ga echt geen boek schrijven om te denken dat ik daar een prijs mee ga krijgen. Nee. Of
eeuwigheidswaarde, wel, je bent wel een soort van onsterfelijk. Je bent wel een soort van onsterfelijk.
Zelfs dat niet.
Nee joh,
natuurlijk niet.
Je leeft toch voort in je boek dan?
Ja, dat leest dan toch op den duur niemand meer.
Nou ja, gaat dat boek
ik vind
de
altijd interessant als mensen... ze zijn al... Als je dood bent, ben je vergeten. Dat geldt zelfs voor Reef en Hermans en weet ik wat. Mijn zoon zit op middelbare school. Dat betekent helemaal niks voor hun. Dus dat is totaal net zoiets wat voor ons misschien... weet ik wat, Lodewijk van Dijssel of... Dat heeft helemaal geen waarde meer. Dus dat, als je dood bent, ben je weg. Maar goed ook meestal.
Maar wat is dan, ik vroeg me af, is het dan nog wel leuk? Jij vindt het hartstikke leuk om te schrijven.
Ja, maar niet, maar voor nu, niet om voor na mijn dood of zo. Maar ik ben een speciaal geval. Ik ben ook wel gaan schrijven om te kunnen deserteren uit het leven. Om een excuus te hebben om 's morgens... zoals ik zeg, in bed nog één keer om te draaien. En terwijl ik beneden het gewone volk op brommertjes en dingen naar zijn werk hoor
gaan. Ik ben ook heel blij dat wij om 22:30 beginnen met het opnemen van deze podcast.
Dus het is een uitverkoren iets. Je verdient er geen zak mee, maar dat moet je er nooit bij vertellen. Maar het is...
Nee, absoluut. Dat is zeker ook een van de
dingen
waar
ik... Dat je een ander leven kan leiden.
Een aristocratisch bestaan.
Eindeloos veel levens, ja.
Ja.
Ja, omdat je ook weer kan verliezen in een...
In een nieuw verhaal. En nu bijvoorbeeld ben ik bezig met het verzinnen van wat hopelijk een nieuw boek wordt. Of denk ik een nieuw boek wordt. Nou, dat is de leukste fase eigenlijk. Alles kan. Ik zit er al wel genoeg in om zin te hebben om er vanmiddag mee verder te gaan. Tegelijkertijd ligt er nog niets vast. Want ik herken ook heel erg dat moment dat Ivo net noemt. Dat als het dan van de drukker komt, dan is het ineens gestold en onomkeerbaar. En dan kan je denken... Heb ik het wel goed gedaan? Rechtvaardigt dit wel? Al die tijd die erin zit. Heb ik niet iets over het hoofd gezien? Herhaal ik niet een bepaald woord te vaak? Al dat soort dingen. Nu, kan alles. Het is een zalig gevoel. Ja, als je aanvechting voelt, doen. Als je maar niet verwacht inderdaad dat je er goed voor betaald krijgt. Nee. Want dat is nooit zo. Maar het is een hele prettige manier om in je hoofd eindeloos veel kanten op te gaan. En tegelijkertijd nooit helemaal echt mee te doen.
Ja, en het mooie is wat jij zegt als het boek af is, maar dan heb je wel weer zin in een volgend boek.
Ja.
He, dus het is ook, het is natuurlijk in die zin een soort estafette. Dus en het doel is om in een boek van jezelf te zijn.
He, en,
Ja. Iedereen kent het genoeg om in een boek te zijn dat wat hij leest.
Ja.
Maar als je schrijver bent, dan zit je in een boek wat van jezelf is en waar je deels aan de touwtjes trekt en deels nieuwsgierig bent van wat daar allemaal gebeurt. Want daar heb je natuurlijk ook geen...
Dat blijft sowieso een van de grote genoegens, denk ik. En met de jaren krijg je ook wel het vertrouwen en de rust om te weten dat er altijd iets komt. Dus er is nooit, bij mij eigenlijk nooit meer de twijfel, komt er wel iets? Het is eerder een nieuwsgierigheid waar jij het net over hebt. Ja. Hè? Van wat gaat er nu weer komen? Je begint aan een scène of aan een verhaalidee en het pakt altijd anders uit dan je van tevoren dacht. Dus wat dat betreft, dat is echt. Ik heb eigenlijk nooit een dag geen zin om te schrijven.
Ik denk dat jullie heel veel luisteraars warm hebben gemaakt voor het schrijversvak door deze prachtige woorden. En deze grote schrijvers schrijven dus ook allemaal voor Hard Glas. Niet per se dan in deze editie, behalve jij, Thomas.
Thomas Herman van Vos, ja.
Ja, maar ja, dat, ja, heerlijk. Komt er voetbal voor in Swansdale, in jouw nieuwe boek?
Totaal niet.
Komt er voetbal voor in jouw nieuwe boek wat aan zit te komen?
Nee.
Bij jou, Thomas?
Bijzin wellicht, maar...
Ik heb trouwens wel een voetbalboek in voorbereiding.
Nou... Ja. Kun je daar een tipje van de voetbaltenue van oplichten?
Dat ben ik ook tijdens corona beginnen schrijven. Ik noem het een dystopische voetbalnovelle. Het speelt zich af in een wereld waarin het professionele voetbal niet meer bestaat.
Oh, het einde der tijden.
Dat ga ik oppakken als dit boek me gaat vervelen. Heerlijk. Wel werk.
Over voetbal gesproken, want daarvoor zitten we hier natuurlijk ook. Hè, los van dat het ook over literatuur gaat. We gaan voorspellen.
Oh ja.
Manchester City tegen Manchester United. Heeft iemand daar überhaupt al een idee over? Als je er zo dat affiche ziet staan?
Ja, ik denk dan toch dat City dat gewoon, zou ik willen zeggen, wint. Ondanks de bescheiden opmars van United. Want ik denk dat City te krachtig is en te goed staat... En te veel kracht heeft, met name voorin.
Zeg je dan Haaland?
Haaland, maar ook de Bruyne. Ik denk niet dat ze daar snel een antwoord op hebben. Ik ben benieuwd of Casemiro eindelijk eens in de basis gaat. Want dat is tot nu toe steeds niet zo. Ik begrijp niet helemaal waarom. Maar
hij kwam fit over van Real Madrid toch naar United?
Ja, maar McTominay
hij
doet
moest
het
nog
goed.
Les krijgen van Den Haag. Hij snapt het Engels. Hij snapt het nog niet helemaal goed.
Is het echt zo?
Ja, hij krijgt nog voetballes, ja.
Hij is 34 of zo, toch?
Om aan dat ingenieuze Ten Hag-systeem te kunnen voldoen.
Nou ja, wat Ten Hag wel tot nu toe goed heeft gedaan... is dat Eriksen wat verder naar achter staat. En die voetbalt echt wel heel aardig. Tegelijkertijd denk ik dat niet aardig genoeg is om City mee te ontregelen. Dus laat ik het houden op een soevereine 2-0 voor City dus.
Mooi. Wat denk jij, Ivo?
Ik denk dat het een hele spectaculaire wedstrijd wordt. Want United heeft natuurlijk die snelle jongens voorin. City zal... willen hoog druk zetten. Komt wat ruimte in de rug van die verdediging. Nou, misschien wordt het wel een 3-2 of 2-2. 2-2.
2-2 zeg jij. Schrijven we die op, Frans?
Ja, ik denk ook een gelijkspel. Omdat de analyse deel ik wel. United gaat zich ver terug laten vallen. En dan zijn er weinig echte ruimtes voor die City-jongens. En een lange bal op die snelle...
Ja, Rashford.
Ja. En
Martial.
Ja.
Wie zet je op Haaland dan? Martinez niet, denk ik. Of heeft hij bewezen toen bij Ajax?
Die heeft bij Dortmund, die twee kleintjes.
Ja, dat was heel knap toen, maar...
Nee, Varane dan, toch?
Dat denk ik ook wel. Die is net iets...
Groter. Sterker, wat groter.
Ik denk dat United voor een stunt gaat zorgen. Ik denk dat ze 0-1
winnen. Wat ik zo slecht vind bij City, die Grealish. Die vind ik bij Engeland ook zo...
Rare speler is dat.
Stomme
speler,
ja, maar onvoorspelbaar. Ja. Toch? Dat is een beetje wat Kudus ook bijvoorbeeld heeft. Die is ook die lijkt
maar
veel dommer.
Maar
er was
spelen,
zoveel om te doen.
En ook 110 miljoen of zo voor betaald.
En ik heb hem echt nog nooit een wedstrijd zien spelen dat ik denk van zo.
Zo domme, wow. Zo'n domme speler.
Nou, voordat hij bij City was
wel. Bij Aston Villa.
Dom, ja. Ja. Dom.
Ja, maar in zo'n sophisticated elftal en dan zo'n
domme speler.
Ja, die bij Aston Villa misschien lekker kon rennen en
maar
ballen.
Wat vind je zo dom aan hem dan?
Als hij de bal krijgt, dan gaat hij heel druk doen. En het is zoiets, waarheen en waarom? Wat sta je daar te doen? En vaak zie je dan de
verdediger die tegenover hem staat. Die staat dan te kijken van, jongen, wat ben je toch allemaal aan het bewegen? Ja. En dan doet hij een passeerbeweging en dan ontfutselen ze hem heel simpel de bal.
Ja.
Hoe kan hij dan 110 miljoen euro kosten? Ja. 110 miljoen euro kosten. Hoe kan dat dan? Dat zien ze toch ook? Ze hebben toch allemaal statistieken?
Omdat daar, dat zijn allemaal commerciële belangen. Omdat anders koopt een ander hem. Volgens mij heeft dat ook vaak haast dan iedereen.
Hij ziet er goed uit dan misschien. Met dat
ziet er goed uit. Het is een beetje een Beckham type qua looks. Ja. En het is een Engelsman, dus dat is natuurlijk ook...
Maar als je Foden op die positie is veel beter.
Zo.
Veel beter.
Maar die ziet er weer uit alsof die de crisisjaren niet helemaal goed doorgekomen.
Als hij wordt gemobiliseerd in Oekraïne. Ja. Of in Rusland.
Nou, en Engelse clubs betalen toch altijd gewoon meer voor Engelse spelers. Dat was toen toch ook bij Maguire. Die kostte ook zo belachelijk veel. En hierbij
omdat
hetzelfde.
Het publiek het mooi vindt.
Ja, ik geloof het wel. Ja, en omdat ze dan hopen dat dat echt dat hij helemaal het onderdeel van de club wordt. En,
en dat ze echt grote spelers worden, zodat daarna eindelijk het voetbal weer home kan.
En als je zoveel betaalt...
Bijna home,
Ze verdienen het volgens mij ook heel snel terug aan de shirtverkoop. Als je zo'n in het begin van het seizoen zo'n gigantische aankoop doet...
Zouden er veel shirtjes met Grealish achterop over de toon?
Heel veel, ja.
Wanneer ben je jarig, Frans? Wanneer ben je jarig?
Donderdag kan je het meenemen.
Ik ga niet zeggen wanneer je jarig bent.
Ja. Nee, ik kan nu niet meer... Of een PSV-shirt zou ik nog leuker vinden.
Wie zou je achterop willen van PSV? Veerman, denk ik.
Van Bommel.
Komen er nog... Want dit weekend is volgens mij alweer gewoon de Eredivisie ook. Komen mensen nog geschonden uit de interlandstrijd?
Berghuis,
ja. Dat zag er niet goed uit, want die was van tevoren al geblesseerd. Ging het toch proberen en droop af. Dus die,
En andere, een Tadić die had goed gespeeld weer, zag ik. Als aanvoerder van Servië gewonnen, 4-1.
Ja.
Dus die komt wel weer... Andere heb ik niet echt op de korrel gehad.
Kroatië was ook goed.
Simons bij Jong Oranje.
Oh, je bedoelt de Nederlanders.
Ja, ik dacht nog even Eredivisie.
Brobby.
Ja, Brobby twee keer gescoord bij Jong Oranje.
Ja, goede goals waren dat wel.
Het wordt natuurlijk tijd dat hij in de basis weer komt.
Die is toch beter dan die Jansen, die Vincent. Ja.
En beter dan Kudus, denk ik.
Nee, maar ik bedoel bij Nederland.
Ja, ik zou altijd voor Brobby kiezen. Ja. Maar dat is dan weer een stokpaardje van Gaal, toch? Dan heeft hij Jansen weer uit het slop gehaald. Dus dan gaat hij daar zijn gelijk halen en op zich. Hè?
Hij wil een targetman. Ja. Jansen doet het heel goed bij Antwerp.
5 goals volgens mij in 7 wedstrijden.
Ja. En Van Bobbel doet het fantastisch bij Antwerp.
Kun je ook nog een Antwerp shirt doen?
Antwerp shirt doen?
Ja, ook een hele foute club natuurlijk. Met die
hele foute club.
Met die miljonair die daar achter zit.
Ik ga binnen een paar weken naar de topper kijken. Antwerp Genk.
In het stadion?
In het stadion, ja. Dus ik ben wel heel benieuwd. Want ze hebben nog geen punt verloren. Hè? Antwerp alles gewonnen. Ja.
Knap wat daar is.
Maar heb jij toch wel moeilijk mee, denk ik. Hè? Met die geldschieter, of niet?
Mixed feelings. Antwerpen is de club van mijn jeugd. En iedereen ziet natuurlijk dat zowel de geldschieter Paul Gijssen als Van Overmars, dat is gewoon enorm foute boel. Ja. En dan Van Bommel als coach ook niet per se de sympathiekste. Maar Antwerp speelt goed voetbal. En ik zou toch heel graag Antwerp kampioen willen zien worden voor de eerste keer sinds 1957, geloof ik. Dus daar wordt wel heel hard op gehoopt in Antwerpen. Ik ben wel heel benieuwd om ze te zien spelen.
We zijn begonnen met België en we eindigen met België, deze Hartgras podcast.
Ik ken ook beschaafde Vlamingen en Antwerpenaren, die zijn voor Beerschot.
Nou, nu moeten we oppassen.
Nog even een vuurtje opstoken. Dank jullie wel allemaal voor het komen en dank jullie wel voor het luisteren. Tot volgende week. Yes, there used to be a ballpark
right here. Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. €17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na 2 nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl. Beter dan een oestermes. Of een hoed.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.